Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.
Nou Leen, daar zitten we weer voor deel 2.
Ja.
Het is en blijft natuurlijk een boeiend verhaal, het leven van Truus Wijsmuller. We hebben in de eerste aflevering eigenlijk het begin van haar leven een beetje doorgewandeld. In een soort sneltreinvaart toch wel. Tot aan de verhuizing vanuit Alkmaar en wat ze daarna gedaan heeft. En toen zijn we even blijven hangen, want dat was het bruggetje bij wat eigenlijk wel opvallend is dat ze heeft zelf geen kinderen.
Ja, we moeten ons even voorstellen. Truus is een jonge, sterke vrouw. Loopt zo'n beetje tegen de 30 en er komen geen kinderen. En daar woont ze dan op de Nassaulaan. Of de Nassaukade 125 in Amsterdam. En de man de hele dag op kantoor. En Truus heeft niets te doen. Dat verdraagt ze niet. Dus ze gaat op een gegeven moment te raden bij haar dokter. En ik geloof dat ze zelfs nog bij een psycholoog terechtkomt. En ze krijgt het advies, stort je maar op vrijwilligerswerk. He, die vrouwen van de middenstand, zo in die periode van de jaren 30 vorige eeuw, ja, die werden niet geacht te werken als ze getrouwd waren.
Het mocht niet eens, hè? Vertelde
nee, je. In ieder geval, zij moest ontslag nemen bij de bank waar ze werkte.
Waar ze een goede baan had.
Een goede baan had. En met haar administratieve werk zo tegen de directie aankleefde, waar ze ook haar man heeft leren kennen. En daar zit ze dan thuis. En er waren meer vrouwen die uit die kringen die wat wilden doen, wat nuttigs wilden doen met hun leven. Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, want wij vinden het terecht heel normaal dat vrouwen ook studeren en goede posities innemen. Maar dat moest in die tijd allemaal nog bevochten worden. Er was dan weliswaar ook vrouwenstemrecht gekomen aan het eind van de periode van de Eerste Wereldoorlog. Maar op papier was er vrouwen gelijkheid voor de samenleving. Gelijk positie mannen en vrouwen. Maar in de praktijk moest dat nog flink bevochten worden. En dat gebeurde dan onder andere in die jaren via allerlei maatschappelijke projecten. En daar vond Truus dan ook de vriendinnen. Ze richtte kindercrèches op, zou je tegenwoordig zeggen. Toendertijd bewaarscholen.
Bewaarscholen?
Bewaarscholen, ja. En dan kwamen we dan.
Het klinkt alsof je een laadje opentrekt. Nou, ik bewaar jouw kind even hier in deze laad tot het eind van de dag.
Nou, het was crisis, er was honger, er was gebrek aan alles. En met name kinderen uit volksbuurten die ook nog een keer een goede maaltijd konden krijgen op zo'n bewaarschooltje. Dat werd gewaardeerd. Dat waren nieuwe initiatieven in die tijd. En Truus zette zich ook in voor onbehuisden. Daar kwamen de eerste tehuizen voor onbehuisden. Mensen die in vervallen krotten woonden, die instortten en om wat voor reden dan ook hun huis kwijtraakten. We vinden het heel gewoon dat een gemeente tegenwoordig dit soort mensen die het slachtoffer worden van het een of ander kunnen opvangen. Al is het maar tijdelijk. Maar dat was ook allemaal nieuw in die tijd. En dat tegen de achtergrond van de enorme crisis die er heerste. De enorme werkeloosheid die er was. En dan neem ik je mee naar het jaar 1933. Dan gaan we even de grens over. Want in dat jaar.
Dat vroeg me inderdaad af. Waar hebben we het dan over? Want de jaren daarna, richting de Tweede Wereldoorlog, gaan sommige dingen best wel weer beter. Maar dit is inderdaad nog een uitloop van de hele grote crisis die er ook geweest is dan.
Ja, crisis uit de jaren 20. Duitsland is zeer gehavend, moreel, financieel uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. En daar heerst grote chaos. Het geld is volledig waardeloos geworden. En de hele infrastructuur functioneert niet meer. De treinen rijden niet. En er is honger en ellende. En Hitler die weet daar gebruik van te maken en komt in 1933 aan de macht. Begin van zijn politieke carrière, zou je kunnen zeggen. En zodra hij aan de macht is, voert hij de Nuremberger wetten in. Zo zijn ze later gaan heten. Dat waren wetten die op allerlei manieren in een hoog tempo Joden uit het maatschappelijk leven verdrongen. Kinderen mochten van Joodse gezinnen niet meer naar gewone scholen. Joden mochten geen functies meer hebben als advocaat of rechter of arts. Alleen maar voor hun eigen gemeenschap, maar niet meer voor de gewone Duitse samenleving. En dan hebben we het hier over volledig geïntegreerde mensen die al eeuwenlang naast hun Duitse buren woonden. In één klap verandert dat.
En waarom heet het de Nuremberger-wetten?
Die wetten die zijn daar ontworpen. Nuremberg was, je zou kunnen zeggen, het ideologische centrum van de nazi's in Duitsland. Daar hielden ze hun massa manifestaties. En daar werden die wetten afgekondigd, toegejuicht door de duizenden. En zo zijn ze gaan heten. Die werden in hoog tempo ingevoerd en er waren vriendinnen van Truus, ook van Joodse huizen, die weer familie hadden in Duitsland en die via die familie berichten de angst over de uitwerking van die wetten in die kringen van Truus bracht. En Truus moet dat ervaren hebben. Die moet die Duitse dreiging ervaren hebben al direct in haar eigen vriendinnenkring. We zien dan een paar merkwaardige, opvallende dingen gebeuren over de grens. En we moeten ons realiseren, er is geen tv, er is geen internet. Het nieuws komt tot je via de kranten en wat je via de familie of kennissen die daar wonen te horen krijgt. Dus het heeft een zekere vertraging. En minder
massaliteit ook al.
Minder massaliteit. En zeg maar de propaganda van de officiële overheid, die doet zijn werk.
Er zitten natuurlijk al de nodige filters tussen.
Ja. Ja. Het woord fake news kennen we van deze tijd. Hè? Ja. Maar het was die tijd vanuit Hitler-Duitsland alleen maar fake news. En er was geen tegenmacht. Ook een modern woord. Hè? Ja. Men kon eigenlijk dat niet makkelijk weer spreken. En het meest nadrukkelijk zie je dat in 1936. Dan organiseert Hitler in Berlijn de Olympische Spelen. En dat moest het visitekaartje worden van hoe groot en fantastisch en fatsoenlijk Nazi-Duitsland was geworden. Het waren ook fantastisch georganiseerde spelen. En
dat zijn toch ook de spelen waarbij die Amerikaan, die Owen, gekleurde hardloper won tot grote frustratie van
ja, die bewees eventjes dat hij daar als gekleurde Amerikaan alle prijzen kon wegslepen. Wij hadden ook zo'n crack in die jaren. Dat was Rie Mastenbroek. Die won alle op één na. Maar verder alle zwemmedailles. En Nederland heeft het daar niet te gek gedaan op die spelen. Maar dat tegen de achtergrond van een enorme bedreiging in heel Europa. Want ook in Italië was een dictatuur gekomen. In Spanje, in Portugal. En de bolsjewieken in Rusland die drongen op naar het westen. En dan Duitsland, waar duidelijk een dictatuur, een onverbiddelijke dictatuur werd gevestigd. We waren opeens in Europa omringd met een aantal gevaarlijke dictaturen. Dan is het 36 en er wordt al hardop gesproken in Nederland over, we drijven naar een oorlog toe. Hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kan Nederland neutraal blijven zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog?
Maar eigenlijk zochten alle landen naar uitweg. Hè? Want ook de manier waarop Engeland en Frankrijk naar Duitsland keken was toch vooral met veel wensdenken.
Ja.
Vanuit, het zal toch wel meevallen.
Het zal meevallen. En beroemd is natuurlijk geweest
Chamberlain.
Dat moment van Chamberlain. Ja. Dat Hitler tevreden zou zijn nu hij het Rijnland en Sudeten-Duitsland, dat westelijk deel van Tsjechoslowakije, had ingenomen. En dat zijn gebiedshonger daarmee zou zijn bevredigd. En we zijn natuurlijk enorm mee voor de gek gehouden. Dat blijkt eens te meer in maart 1938, als Oostenrijk zich aansluit bij Duitsland, de Anschluss. Zo beleefden de nazi's dat. Hè? Dat broedervolk sluit zich bij ons aan. Er is natuurlijk enorm veel pressie geweest vanuit Duitsland en terreuracties van nazi's in de straten in Wenen en andere steden om het zover te krijgen. Maar dat is het moment waarop we Truus in het nazi-verhaal zien komen. Want bij die Anschluss wordt een tot dan toe onopvallend ambtenaartje uit het nazi-apparaat van Berlijn, Adolf Eichmann, door Hitler naar Wenen gestuurd. En die moet in Wenen dan maar eens zijn plannen ontvouwen en uit gaan werken om van de Joden af te komen. Men had het in die tijd nog niet voor de oorlog over de vernietiging van de Joden. De totale entleuzing, zoals ze dat noemden in de oorlog. Maar men had nog het idee van we laten die Joden gedwongen emigreren. En we plukken ze eerst kaal. Ze moeten het allemaal zelf betalen. En Eichmann had daar een nota over geschreven. Het was onder ogen gekomen van Hitler. En die vond dat een aardig idee. En die zei, ga dat maar eens uitproberen in Wenen. Werkt het daar, dan doen we het overal. Nou, dat is hem daar gelukt. Dat gaan we nog merken in het verhaal. En dat is inderdaad daarna uitgesmeerd over alle grote steden in Europa. Inclusief Amsterdam.
Is die nota er nog? Weet je dat?
Ja, die nota is er nog. Die bevindt zich in de Duitse archieven. En Eichmann had bedacht dat je om te kunnen vertrekken allerlei vergunningen nodig had. Je moest een vergunning hebben om je huis te mogen verkopen. Je moest een vergunning hebben om bij een ambassade een bewijs te mogen vragen dat je daar naartoe mocht emigreren. Nou, je had wel 10, 12 soorten vergunningen nodig en die waren allemaal peperduur. En de nazi's konden die vergunningen uitgeven. En dat was het ene deel van zijn plan. En het andere deel van zijn plan was straatterreur. In de Joodse wijken, Joden aanvallen.
Zorgen dat mensen weg willen.
Dat ze weg willen, dat ze weggepest worden. En dat ze komen smeken of ze weg mogen.
En dat ze zonder nadenken dat geld neerleggen.
Ja, en dat was een duivelse combinatie. En daar speelden die kinderen, waar Truus zich dan over gaat ontfermen. Bij die kindertransporten, die speelden daar een rol in. Eichmann dacht, als die kinderen weg kunnen, op kosten van anderen, niet op mijn kosten, dan volgen die ouders die misschien nog wel op een portemonnee zitten, later vanzelf wel. Nou ja, goed, daar komen we later op terug. Maar dat is een belangrijk moment in de geschiedenis van de jaren 30. En men hield zijn hart vast. Men hield zijn hart vast. Want de Joden in Duitsland, die merkte hoe die repressie toenam, die begonnen te proberen hun kinderen naar het buitenland te sturen. Als eerst die kinderen maar veilig waren. Dus
moet je eigenlijk al eens voorstellen wat je dan aan het overdenken bent. Hè?
Ja.
Dat je dus als ouders, dat de enige oplossing die je ziet, is ik moet mijn kinderen ergens anders heen brengen.
Ja.
Dat is toch, ik krijg er kippenvel van als ik het zeg.
Het is natuurlijk ook te vergelijken, want er is niks nieuws onder de zon, met de stroom van jonge vluchtelingen die we uit de Arabische landen die in oorlog zijn, zoals Syrië en Jemen, en uit de oostkant van Afrika naar Europa zien komen. Dat zijn ook heel vaak kinderen en heel jonge mannen. En die gestimuleerd worden door hun familie van ga daar maar naartoe, want daar is het veilig. Dit gebeurde dus vlakbij ons, over de grens in Duitsland. En zo komen dus ook veel ouders met hun kinderen naar de grens. Proberen die kinderen bij kennissen of familie in Nederland of België of Engeland onder te brengen. Als je de kranten in die tijd, de Engelse kranten bijvoorbeeld, bekijkt in de archieven. Ik heb dat kunnen doen. Je kunt dat zelf ook doen via internet. Dan zie je dat die kranten zo in de jaren 36, 37, 38, 39, volstaan met kleine advertenties. Waarbij mensen zich in Duitsland, Joodse mensen zich in Duitsland voorstellen. We zijn die en die. En we zoeken een neef die en die, die ergens in Engeland woont. Meld je alsjeblieft om ons te helpen met onze kinderen. Bladzijden vol met dat soort kleine advertenties. Die stille getuigen zijn van het enorme verdriet dat er dan op dat moment in die Joodse gezinnen heerst. En ondertussen beseft met name zo'n groep vriendinnen rond Truus dat er hulp moet worden geboden. Er ontstaan kindercomité's. Er ontstaan Joodse comité's van bijzondere bijstand. Die allemaal eigenlijk zich warm lopen om een enorm probleem te helpen opvangen in Europa en dan in ons deel in Nederland. En Truus komt op het idee om een vereniging op te richten van vrouwelijke vrijwilligers. En in de taal van die tijd, het is allemaal een beetje militaristisch, noemt ze dat dan het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. Dat is door Truus geïnitieerd. En de eerste vergaderingen waren ook bij haar thuis daar op die Nassaukade. Nou, dat is op zich een heel aardig verhaal. Want die korps, dat Korps Vrouwelijke Vrijwilligers, het KVV, waar Truus mee begint in 1938... na die Anschluss van Oostenrijk aan Duitsland. Dat is uiteindelijk in de oorlog verboden door de Duitsers. En gingen ze ondergronds en toen werd het het UVV, Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. Nog later is dat de Unie van Vrijwilligers geworden. Toen het niet alleen maar meer om vrouwen ging, maar ook mannen vrijwilliger mochten worden. En we kennen het nog eigenlijk als de Vrijwilligerscentrale. Is daaruit voortgekomen.
De VRCA? Ja. Echt? Ja. Dat is gewoon een... Oh, hey.
Dat is een achterkleinkind van de KVV van Truus.
Okay.
En je kent misschien ook nog wel van je grootouders het fenomeen tafeltje dekje. Dat thuis de warme maaltijd werd gebracht. Is ook een activiteit uit die kring. Die dames die vormen dus die vereniging. En die plaatsen een oproep in de krant. Amsterdamse krant. Het is een Amsterdamse vereniging. En binnen een paar weken hebben ze 2000 leden. Het straalt uit naar andere steden in Nederland. En binnen de kortste keren zijn er 25.000 vrouwelijke vrijwilligers. Die zich realiseren dat als er oorlog komt, dat er hulp moet worden geboden aan gezinnen. Aan onbehuisde mensen die in een huis zitten dat gebombardeerd is. Onderdak moeten krijgen. Gewonde hulp. Hongerhulp. En ze worden allemaal ingezet volgens...
Tegenwoordig zou je daar een Facebookpagina voor oprichten.
Ja.
Dat is.
Nou, in die tijd ging dat dus met brieven en advertenties in de krant. En die brieven zijn hoogst vermakelijk, want die hebben allemaal die strenge militaristische toon. Zoals je dat ook in die tijd bij de padvinderij tegenkwam of bij sportverenigingen. En die vrouwen gaan ook allemaal een uniform dragen. En die dragen ook allemaal een speldje op hun kraag. Het KVV, Truus heeft nummer 01 gekregen omdat zij de oprichter was. Maar Truus was geen bestuurder. Truus is een vrouw die wil doen, die wil handelen.
Dat is wel grappig dat je dat zegt, gezien wat er later met Truus gebeurt. Want dan komt ze nog in de politiek terecht. Dus dat is wel opvallend.
Ja, daar gaan we het ook nog over hebben en hoe ze zich daar gedroeg. Ja. Maar die vrouwen die wat wilden doen, die actiebereid waren... die wekte hier en daar ook wel kritiek op en soms de lachlust. Allemaal dames die ineens ter voorbereiding van de oorlog bijvoorbeeld bezig waren om zakken te vullen met zand. Want je wist maar niet waar je dat nodig had. Daar heb ik nog een aardig versje van gevonden van Klinge Doornbos uit Telegraaf van die tijd. En die maakt dat een beetje belachelijk van die...
Is een soort column eigenlijk.
Ja, van die chique dames die zich dan opeens in uniform gaan inzetten voor de verdediging van het land. Terwijl de oorlog er nog helemaal niet is en een heleboel mensen dat ontkennen dat het gaat komen.
En dat is wat op zich ook alweer bijzonder is, want hij stond toch echt wel om de hoek.
Ja. Maar dat kennen we nu ook, hè? Onheilontkenners. Hè?
Ja.
Nou, had je toen ook. Dat gedichtje gaat als volgt. Ma vult zakken zand. Ijverige dames bieden helpend hare blanke hand. Kwieke vrouwen zijn in actie en ze vullen zakken zand. Pa bakt zelf zijn spiegeleitje, maakt de kamers vlug aan kant en voorziet zijn broek van knopen. Ma schept zakken vol met zand. Baby krijst luid protesterend en heeft vreselijk het land, want in plaats van zijn klein maagje vult ma zakken vol met zand. Als ma 's avonds uitgevuld is, is haar rug uit zijn verband. Ma leidt aan spierversperring, want ze vulde zakken zand. Duizenden van werkelozen loeren dagelijks in de krant naar een bezigheid, een baantje. Het gaat boven ons verstand.
Dat klinkt behoorlijk maatschappijkritisch.
Maatschappijkritisch. Ja. Tegelijkertijd moet je zeggen, zo keken dus ook de mannen aan tegen die actiebereidheid van vrouwen die zich een plaatsje vochten in het maatschappelijk centrum van de samenleving. En dat was natuurlijk in dat opzicht enerzijds humoristisch, maar anderzijds ook wel hatelijk. En niet eerlijk, want die vrouwen moesten echt hun best doen om van betekenis te kunnen zijn. Truus die pakt een heel mooi moment. Ze komt een advertentie tegen in de krant, waarin de militaire bevelhebber van de stad Amsterdam, een kapitein, zegt, wij hebben mannen nodig die straks niet opgeroepen worden voor het leger. We hebben het dan over 39. Die niet opgeroepen worden voor het leger.
Maanden voor... Ja.
Okay. Nederland werd gemobiliseerd. Dat leger werd natuurlijk wel in gereedheid gebracht. En de oudere mannen, de senioren, worden niet opgeroepen voor het leger. En men plaatst dus een advertentie. En die man hebben we nodig voor de luchtbescherming van de stad. En Truus denkt met een vriendin uit het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers. Wat? Waarom alleen die mannen? Dat kunnen wij ook. En die meldt zich bij die kapitein. En vol overtuiging vertelt ze wat zij allemaal niet georganiseerd hebben aan vrijwilligers en wat ze allemaal niet kunnen. En die kapitein gaat erin mee. En het KVV, Korps Vrouwelijke Vrijwilligers, krijgt inderdaad een belangrijke taak in die luchtverdediging van Amsterdam. En daarna volgt dat in alle andere steden in Nederland ook.
Waarbij die zakken zand nog wel goed van pas kwamen, denk ik.
Vandaar die zakken zand. En, maar daarmee heeft die KVV ook meteen een maatschappelijke status. Dat hebben de Duitsers dan in de loop van 41, 42 ook goed in de gaten. En die beginnen dat toch een beetje een gevaarlijke organisatie te vinden. Op het moment dat die KVV zijn Joodse vrouwelijke vrijwilligers niet wil wegsturen, zeggen ze tot hier en niet verder. En dan moet het bureau worden gesloten. Truus heeft...
En dat is dan dus het moment dat ze ondergronds duiken. Ja.
Ja. Maar daarvoor gebeurt nog iets wat de wereld heeft geschokt. 1938 is er de Kristallnacht. In één nacht tijd gaan er meer dan 1000 synagoges in Duitsland en in Oostenrijk in vlammen op. En alle Joodse winkels worden kort en klein geslagen. Joden worden uit hun huizen gesleept en op straat vermoord. Wat was nou de aanleiding? De aanleiding was dat een jonge Duitse man, een Joodse jonge Duitse man, een attaché op de Duitse ambassade in Parijs doodschoot. En dat werd door Goebbels, minister van propaganda van de nazi's, meteen uitgebuit als de Joden vallen ons aan en we moeten wraak nemen en onmiddellijk. En er kwamen dus oproepen op de radio dat niemand zich zou verzetten als nu de Duitsers wraak zouden nemen. En stiekem via de bureaukanalen van de nazi's was georganiseerd dat ze 's nachts die nacht alle Joodse bezittingen in de fik zouden gaan steken en de winkels zouden plunderen. En dat ging als een vuurtje door Duitsland en Oostenrijk.
Letterlijk.
Letterlijk, ja. Wat ze er niet bij vertelden, dat was dat die moord die in Parijs plaatsvond, een moord was vanwege een stukgelopen homoseksuele relatie tussen die jongen en die attaché. En die jongen die kwam gewoon op iemand die hem in de steek had gelaten wraak nemen. Maar dat mocht natuurlijk niemand weten. Dat is enorm opgeblazen en de Joden wisten vanaf dat moment, wij zijn ons leven niet meer zeker. We hebben alles ingeleverd. Onze huizen, onze banen, onze bezittingen. Maar nu willen ze ons leven hebben. En er gaat een schok door Europa. Wat betekent dit? Hoe houden we Hitler tegen? En daar komt een enorme beweging op gang om dan toch tenminste zoveel mogelijk kinderen uit die Joodse gezinnen te redden. Dat is het moment waarop Truus wordt ingeschakeld door Londen.
Is dat nog een reactie op, zeg maar, je had het over die advertenties die waar de kranten dan vol mee staan. Dus waardoor je zou kunnen zeggen, mensen weten het, want je ziet die advertenties, dat is niet voor niets. Heeft dat er nog mee te maken? Of is dat gewoon een beweging waarbij iedereen zegt, we moeten die kinderen gewoon gaan halen?
Nee, het is terecht dat je dit noemt. Dat hele voorwerk dat het onder de aandacht wordt gebracht. Dat maakt natuurlijk over de grenzen in Nederland, zowel als in Engeland als België, als Frankrijk, duidelijk. We moeten wat doen. Maar wat? Hoe vangen we al die vluchtelingen die op ons afkomen op? Eigenlijk hetzelfde dilemma wat we in de tegenwoordige tijd hebben. We willen best helpen, maar we kunnen niet heel Afrika helpen, zei Merkel nog vorige week voor de televisie. Nou, dat gevoel was er toen de tijd ook. We willen best helpen, maar we kunnen niet heel Duitsland helpen. hoe dat ging, vertel ik graag de volgende keer.
Wie is Truus Wijsmuller? In deze vijfdelige podcastserie nemen we je mee in haar leven. Je hoort wie ze was, wat ze deed, wanneer ze dat deed en hoe bijzonder dat was. Dit is Truus Wijsmuller.